Bijna. Ja, hij is binnen. Goedemorgen, lieve mensen. 7 lieve mensen, ik heb ze geteld. Goedemorgen, lieve mensen. Ik snap dat jullie nog heel druk bezig zijn met veel te geven. Veel en veel te geven, want daar staan we bekend om als volgelingen van Jezus. Amen. Ja, hij was niet heel erg enthousiast, maar oké. Genoeg te doen nog, broeder. Amen. Heerlijke aanbidding. En ik ben ook geraakt door de kracht van aanbidding vanuit de zaal, vanuit de gemeente. Prachtig, is niet overal zo. Dus ik vind het, bemoedigt ons ook weer, geeft ons ook weer extra vuur om daarmee door te gaan, om eigenlijk in het profetische te gaan. En waarom zeg ik dat? Het thema is natuurlijk profetisch goud. En voordat ik ga beginnen, moet ik even zeggen dat ik zo meteen weg moet naar de preek. Ik weet dat ik hier nog meestal 1 uur of 4 zit met mensen te bidden. En dan koffie achteraan naar binnen gooien. Ja, ik moet om 2 uur in Nijmegen zijn. Heel bijzonder, het jubileumfeest van een Indonesische gemeente. Waar ik 28 jaar geleden uitgenodigd ben. Nooit meer iets gehoord heb. En nu krijg ik op het jubileumfeest een uitnodiging. En dan kon ik geen nee zeggen. Ik wou eigenlijk zeggen, ja, dat is te ver. Vanuit Etten-Leur 1 uur en 20 minuten rijden. Maar ja, Gods wegen zijn. Hij heeft me op zo'n rare plekken gebracht. Dus dit moet ook niet zoveel voorstellen. Moet ik het kort houden? Heel lastig voor mij ook alweer. Omdat ik hou van gewoon lekker uitgebreid het woord brengen zoals de Heer het geeft. Maar soms moet je binnen de kaders blijven die er gegeven zijn. Dus we houden het gewoon op 4 uur dat we naar huis gaan. Het profetische. Ik was altijd eerlijk gezegd een beetje allergisch voor het profetische. Misschien herkent u dat of misschien helemaal niet. En tijdens de COVID-tijd werd het heel duidelijk, het sprongen overal huiskerken de lucht in. Of uit de grond werden die gestampt. En uiteindelijk in het profetische werd er heel veel gedaan. En ik denk, dat is leuk, dat is mooi, dat hoort in het woord. Maar ik had er geen klik mee. Geertje is daarin doorgegaan. Geertje is mijn vrouw. Trouwens, wie is hier voor de eerste keer vandaag? Niemand? Oké, wie ziet mij voor de eerste keer hier vandaag? Oké. Nou, sterkte. Gaat helemaal goed komen. Heel in het kort, mijn naam is Jos Revo. Revo is echt mijn achternaam. Geen mailtjes daarover. Is ook geen artiestennaam, heb ik ook al vaker gehoord. Mijn vrouw heet Geertje. Ze was vroeger een Grevo uit de gereformeerd vrijgemaakte kerk. Nou heet ze Geertje Revo, G. Revo, nou heet ze Grevo. Ik geloof dat God wel humor heeft daarin. Dat is mijn standaard opening. Bij de hoop terechtgekomen, 20 jaar geleden. Dit jaar 20 jaar clean, van 20 jaar crackverslaving. God is goed en zeer te prijzen, amen. Hij is bij macht om mensenlevens radicaal te veranderen. En ik mag er altijd van getuigen. En dan, ja, ik hou mijn mond daar ook niet over, want ja, wat moet je anders in het leven? Als je uit die diepe duisternis komt voor 20 jaar, als je weet wat het is om verstopt te hebben gezeten op zolder voor al die jaren. Uiteindelijk de Heer Jezus mag ontmoeten op een hele bijzondere manier. En je leven totaal verandert. Dat je zelfs op een podium komt te staan in Etten-Leur. Heel bijzonder hoor. Heel bijzonder. Ik ben natuurlijk ook een Brabander. Dat hoor ik je wel. Uit Kuiken, dus het is een beetje een thuiswedstrijd. Maar ja, nogmaals, ik moest het kort houden. Dus die inleiding is al veel te lang. Het profetische, daar had ik niet zoveel veel mee. Totdat laatst met Palmzondag wilde ik een preek houden. En op het laatst zei de Heer, ga het hebben over de Messiaanse profetieën. Ik zeg, Heer, daar ben ik niet zo goed in. Dat is niet mijn terrein. Dat is niet mijn domein. Of hoe zeg je dat, Boenjan? Mijn metronoom. Boenjan heeft het altijd over metronoom. Dat is niet van mij. Dat hoort niet bij mij, heren. De Heer zegt, en toch geef ik het je. Ik denk, ah, nee toch. Kom ik weer uit die comfortzone. Nou, uiteindelijk ging de preek over de Messiaanse profetieën. Lang verhaal kort. Mensen werden geraakt terwijl ik alles had uitgetypt. En eigenlijk bijna alles had voorgelezen. Want het woord van God keert niet ledig weder. En dat was ook toen het geval. Je kan er een mooie show van maken, veel grappen en grollen. Maar als het woord van God niet erin zit, dan heeft het weinig kracht. Amen. En dus daar zijn we voor gekomen. Profetisch goud. Kan je link aan Olympisch goud. Daar ga je voor. Om Olympisch goud te winnen, dan moet je hard trainen, toch? Profetisch goud mag je ook een beetje voor trainen. Het grootste gedeelte komt van de Heer zelf. Jij mag je leren openstellen. Misschien is dat al trainen op zich. Misschien is hardop zingen al lastig voor je. Misschien is hardop bidden al lastig voor je. Ik kan het me goed voorstellen. Ik kom daar vandaan. En langzamerhand, door het profetische, doordat mensen profetische woorden tegen me hebben uitgesproken, namen hebben uitgesproken, ik daar mijn twijfels over had, God dat nog een keer bevestigde. En kwam er langzaam aan verandering. En als je er middenin zit, dan zie je het niet, toch? Als je er middenin zit, dan zie je het niet. Ik ben ook een beetje aan het vasten, een beetje aan het lijnen eigenlijk, een ander vasten. Ik ben al 5 kilo kwijtgeraakt. Maar gelukkig heb ik ze van de week weer teruggevonden. Nee, ik ben echt wel 5 kilo kwijt. Ik ben ook een beetje verkouden. Dus af en toe komt er een hoesje doorheen, vergeef mij. Ja, dat is een beetje de inleiding hoe het altijd gaat. But I like to start with something funny, net zoals altijd. Nou, dat hebben we eigenlijk al gedaan. Maar deze man, die kreeg een telefoontje vanuit Israël. Zijn vrouw, zijn moeder, zijn schoonmoeder, nog beter. Zijn schoonmoeder, ik heb een hele lieve schoonmoeder hoor. Oh, het is niet livestream, hè? Oké. Zijn schoonmoeder was op bezoek in Israël. En ze is daar een natuurlijke dood gestorven. Hij kreeg een telefoontje. Het was de begrafenisondernemer, lokale begrafenisondernemer. Hij zegt, meneer, ik heb minder goed nieuws voor u, enzovoorts, enzovoorts. Ik heb 2 opties voor u. We laten uw schoonmoeder overvliegen naar Nederland, kost u 10.000 euro. Of ze wordt hier begraven in het beloofde land, kost u 150 euro. Dus naar Nederland, 10.000 euro, in het beloofde land begraven, 150 euro. De man die hoeft er niet eens over na te denken. Hij zegt meteen, nou, laat toch maar hierheen komen. Meneer, 10.000 euro, 150 euro hier, laat toch maar hierheen komen. Begrafenisondernemer zegt, ja, maar hoezo dan? Nou, ik heb gehoord, zegt die man, dat er zo'n 2000 jaar geleden iemand gestorven is in Israël, maar na 3 dagen is opgestaan. Dat risico wil ik niet lopen. Ja, ik ga vergeving vragen enzovoort. Maar het heeft natuurlijk te maken, we zitten tussen Pasen en Pinksteren, de wederopstanding. En dat is eigenlijk de link. Ja, is die te grof? Oké. Deze toerist, Amerikaanse toerist, staat aan het meer van Galilea. Hij kijkt over het meer, hij ziet daar die rondvaartboten. En uiteindelijk vraagt hij aan die, hoe noem je zo iemand? Kapitein, hij vraagt, meneer, wat kost zo'n rondvaart? Voor u $200, meneer. $200? Wat bent u een afzetter? $200. De man zegt, maar ja, dit is het meer waar de Heere Jezus over het water is gelopen. De man zegt, vind je gek met zulke prijzen? Nou moet ik echt stoppen. We gaan beginnen met een Bijbeltekst, hoor, anders loopt het uit de hand. Deze is belangrijk, hè. Ik geloofde niet zozeer in de profetische of niet echt vanuit mijn hart. Maar wat gebeurt daar? Er staat in 2 Korinthe 4 vers 18. Maar dan moeten we niet letten op de zichtbare dingen, maar op de onzichtbare dingen. Want de zichtbare dingen zijn tijdelijk, maar de onzichtbare dingen zijn eeuwig. En dat is mooi, hè? Want vaak reageren we op de zichtbare dingen. Op de tastbare dingen die aan de oppervlakte zijn, toch? Iemand kijkt je verkeerd aan en je voelt het al meteen. Iemand groet je niet en je voelt het al meteen. Maar er kan zomaar iets onder zitten. En misschien is God zelfs al bezig met jouw karakter te vormen. Kent u dat? Heeft u ook wel eens moeilijke tijden gehad nadat u bekeerd bent geweest? Mag ik handen zien? Oh, bijna, iedereen bijna, behalve dit rijtje, deze heilige mensen van het team. Dan denk je dat je tot bekering bent gekomen. Alles rozengeur en maneschijn. Rozengeur en maneschijn. Er komt niks meer. Er komen geen problemen meer. Maar juist het tegenovergestelde was bij mij het geval. Ik kreeg nog meer problemen dan ik had toen ik verslaafd was. Toen zat ik rustig op mijn kamertje. Het enige probleem was dat ik geen geld had. Dat was ook ernstig. Want als ik geen geld had, dan pakte ik jouw geld. Maar dat is een ander verhaal. Uiteindelijk gaat het erom dat we in Christus bij ons hebben. Door de Heilige Geest. Amen. Dat we niet onder de indruk hoeven te zijn van de stormen die op ons pad komen. En uiteindelijk vindt er in het onzichtbare iets plaats. Als muziekteam hebben we ook van alles, maken we ook van alles mee. Op een gegeven moment, ja, de bassist valt uit. Sommige mensen willen niet meespelen met bepaalde liederen enzovoort. En vaak heb ik tegen Geertje gezegd, en nou stop ik er echt mee. En nou stop ik er echt mee. Maar uiteindelijk, in gebed merk je dan, hey, de Heer heeft je daar geplaatst. En ik hoorde net van ook iemand, die ging hier spreken en er kwam allemaal tegenslagen. En dan weet je, oh, het zal wel een goede preek geweest zijn. Het zal wel een goede dienst geweest zijn als er 3 man zitten. Van de week gingen we naar Amsterdam. Met de Hoop on Tour zaten er 19 man van de 150 zitplaatsen. Nou, dat voel je wel een beetje. Maar we hebben geleerd dat we geen gevoeligen zijn, maar we zijn... Amen. We zijn gelovigen. Want gevoel is een slechte raadgever. En de tegenstander speelt altijd op ons gevoel in. Amen. Op ons gevoel. En ons gevoel wordt gevoed door onze... gedachten. Daarom zegt Romeinen 12 vers 2, wordt hervormd door het vernieuwen van je denken. Oh sorry, van je denken, wordt hervormd door het vernieuwen van je denken. En daarom mocht ik mijn denken vernieuwen over het profetische, onzichtbare dingen zijn zo belangrijk. De hele Bijbel staat er vol van en soms zien we het niet, we moeten even spitten om bij het profetische te komen met de Heilige Geest. De Heilige Geest geeft hem een openbaring. Want ik zie wel wat er staat. Ik zie dat er staat... Oh, die kant op. Goedemorgen. Ik zie wel dat er staat dat de water in wijn is veranderd. Dat zie ik wel, dat heb ik gelezen. Dat weet ik wel. Maar wat ik niet wist, is natuurlijk dat die kruiken waar de Heer Jezus dat water veranderde, dat dat kruiken waren die bedoeld waren voor het zuiveringsritueel van de Joden. Dus vanuit de wet. En dat de Heer Jezus dat water verandert in wijn. En het wijn staat voor zijn? Het bloed. Wat hij geofferd heeft. Hij heeft zichzelf opgeofferd. Het bloed staat voor de genade. Uiteindelijk genade, daar is de wet en genade komt daar bij elkaar. Zomaar in het begin van het Johannes-evangelie wordt er al verteld, hé, de genade komt eraan. Ik ga mezelf opofferen, mijn bloed gaat vloeien voor jullie. En dat is het profetische, een klein beetje. Het volgende plaatje is, ja, dat is een beeld. En dat gaat over de Heere Jezus die de vrouw uit Adam haalt. Eva uit Adam haalt. Het kostte hem een rib uit zijn lijf. Het was een rib uit zijn lijf. En uiteindelijk zie je daar ook het beeld. Want Eva, dat staat voor leven. Eva staat voor leven, toch? Eva betekent leven of levengever. En uiteindelijk, de Heere Jezus, wat heeft hij eerst, of de Heere God, wat heeft hij eerst gedaan? Hij heeft Adam gebracht in een diepe slaap. En ook dit is een voorafschaduwing, een beeld van het feit dat de Heere Jezus in slaap werd gebracht. En toen hij daar aan het kruis hing, kwam daar die Romeinse soldaat met die speer. En hij stak hem in zijn zij. En wat kwam daaruit? Water en bloed. Waar staat dat voor? Geboorte. Water en bloed staat voor geboorte. Dus 4000 jaar daarvoor had God al een beeld gegeven. Hoe hij een mens haalde uit een man die in slaap was gebracht. En wij hebben de kans gekregen om wedergeboren te worden. Vernieuwd te worden. Op te staan in nieuwheid des levens. En God heeft het al voorzegd, 4000, het was in zijn plan. Already. Door alle momenten heen van het Oude Testament. Door de profeten heen, door de boodschappen heen en de koninklijke familie heen. Kwam daar het moment waarvan de Heere God al wist, dit gaat gebeuren. Want ik ga mijn kinderen redden. Ik ga mijn kinderen redden. En hij had het al gezegd. Het profetische is zo mooi. Als je daar, en ik mag er een klein beetje in bewegen. Ik vind het steeds mooier worden en steeds overweldigend soms. Dat je dingen niet gezien hebt. Dat je alleen maar aan de oppervlakte hebt gekeken. Mensen uit mijn verleden die weten eigenlijk niet dat ik verslaafd ben geweest. Want ik ben altijd binnen geweest in Kuik waar ik woonde. Ik ben altijd, maar binnen geweest. En op het moment dat er televisieopnames waren voor de EO, de verandering, konden de jongens niet getuigen van Jos was zwaar verslaafd en hij deed de rare dingen, want ze zagen me nooit. Dus ze hadden moeten navragen. En zo mag je ook onderzoeken de Bijbel. Heilige Geest, help mij om die Bijbel te doorspitten. Wat er in de diepte zit. Want je hebt zo'n verslavingsboom. Je ziet dat ik mager, je zag dat ik mager was. Je zag, ja, ik ben ooit mager geweest. Mocht u niet geloven. En uiteindelijk zag je alleen de buitenkant. Maar wat eronder zit, je zag niet dat ik moeite had en last had met het leven. Je zag niet dat ik constant met pijn rondliep. Van Jos, je bent te klein, te bruin en je hebt te dikke lippen. Dank u wel. Maar dat was niet het grootste probleem. Ik hoorde niet bij, ik ben halfbloed enzovoorts. Al die negatieve gedachten, daar werd ik door geterroriseerd. En gemarteld, zonder dat ik het eigenlijk in de gaten heb. Want op een gegeven moment raak je er zelfs aan gewend, toch? Je raakt gewend aan je eigen ellende. Kom je in een huis vol liefde terecht, wordt het onwennig. Toch voelt het een beetje eng. Wat willen die mensen van mij? Kom je bij de hoop terecht? Krijg je de ene huk naar de andere? Wat willen die mensen van mij? Kom je bij die kerk terecht, krijg je een hand van een wildvreemde die jou het beste wenst in je leven. Dat je een fijne dienst mag hebben. Je zegt beleefd, dank u wel mevrouw. Maar van binnen denk je, wat wilt u van mij? Want je bent je halve leven. Ben je voor de gek gehouden? Of heb je anderen voor de gek gehouden? Wie kan je dan nog vertrouwen? Dus het hele woord staat vol met het profetische. En zo was ik inderdaad tot bekering gekomen in 2007. Op 7 januari 2007. En ik hoorde een boodschap, bijna profetisch. Dat ging over het volk Israël, verlost, bevrijd uit Egypte. Ze gingen door de woestijn heen. Hoe lang? 40 jaar. Ik was op dat moment precies 40 jaar. Over profetisch gesproken. En de man was aan het spreken. Ik denk, het komt allemaal zo dichtbij wat hij zegt. Misschien heeft u dat wel eens, dat u denkt, hé, die man heeft het gewoon over mij. En hij zei, en op een gegeven moment, 40 jaar lang gingen ze om dezelfde berg heen. 40 jaar lang dezelfde problemen. 40 jaar lang waren ze aan het klagen en het morren. En op een gegeven moment stonden ze voor de Jordaan. En dan hadden ze de keuze. Of je gaat door het water heen naar het beloofde land, de doop. Of je gaat terug naar je wereldse zekerheden. En ik ben zo vaak terug geweest, lieve mensen. Dat ik niet durfde het nieuwe leven in. Te eng, die liefde. Te eng, want je moet perfect zijn in het leven. Te eng, hey, ik kan niet voldoen aan de maatstaven van de wereld. Dus ik ging maar weer terug naar mijn oude leven. Niet wetende dat er God was die met je op wilde trekken. Dat er een God is die met je op wilde trekken. Ik dacht, ik krijg alleen maar straf. Ik ga naar het beloofde land in, naar hem toe. En ik krijg me toch een flink pak slaag. Want die God is de schepper van hemel en aarde. Als je hemel en aarde geschapen hebt, dan moet je grote handen hebben. Toch? En met die handen, van die handen wil ik geen lel krijgen. Dus ik bleef weg bij God. Ik kan er nu om lachen, maar eigenlijk heb ik 40 jaar lang het zonder God gedaan, omdat ik bang was van God. En op mijn 40ste krijg ik het evangelie te horen, onversneden. En ik dacht, echt? Heeft die directeur van de hoop, heeft die ook Jezus nodig? Heeft de pastoor, heeft hij ook Jezus nodig? Die mensen zijn toch zonder zonde? Nee, allemaal. Niemand is zonder zonde, zegt de Bijbel. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Jezus. Oh, God is goed. Dus, 7 januari, 1 april, stond ik in het doopbad. Want ik wist, het ging over mij. Dit ben ik, ja. 20 jaar geleden en 20 kilo geleden. Laten dopen. Ja, het was zo'n feest. Mijn moeder was erbij. Huilen bij mijn getuigenis. Ze zei, Jos, zo mooi. Alleen jullie dienst duurt zo lang. Zo lang, zei. Onze dienst duurt maar 3 kwartier. En dan koffie drinken. Die man, die praat 2,5 uur, praat die man. Ik zeg niet wie, maar je weet misschien wel. Maar het was zo prachtig en daar is een nieuw leven begonnen. Het begon bij die profetische preek. En het tot bekering gekomen ook door die profetische preek. Die ging over, je mag komen zoals je. En daarop heb ik mijn leven naar Jezus gegeven, want ik durfde niet mezelf te zijn. En uiteindelijk kwam daar de bevestiging, welkom thuis in het huisgezin van God. Bij deze situatie kreeg ik ook een profetie. Ach, ik ga het niet helemaal lezen, maar aan het eind staat, God zei, Ik zal je leiden op wegen die ik voor jou in gedachten heb. Ik zal je leiden op wegen die God voor je in gedachten heeft. Met andere woorden, God heeft een plan met je leven. Ik wist het nog niet, ik geloofde het nog niet, maar ik vond het wel mooi om te horen op dat moment. Ik moet denken aan Psalm 23. De Heer is mijn herder, mij ontbreekt. Niets is niets en zo zal het zijn in jouw leven. Grazige weiden en een schitterende dis. Je zult een groot getuigenis zijn voor velen in Jezus' naam. Amen. En ik had geen idee wat er zou gaan gebeuren in mijn leven. Geen idee. Maar het was toen al geprofeteerd. Ik was het al lang vergeten. Gelukkig stond het op papier, is het opgenomen geworden. Anders had ik het nooit meer geweten. En het mooie is, daarnaast zat ik al heel snel op de Bijbelschool. Maar dat krijg je zo meteen nog wel te horen. Er staat, grazige weiden. Zo zal het zijn in jouw leven, grazige weiden en een schitterende dis. Grazige weiden, schitterende dis. Wat moet je aan denken? Aan eten, hè? Nou, dat dacht ik ook. Aan eten. Maar er hoort nog iets tussen. Want het eerste gedeelte van Psalm 23 is natuurlijk, de Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Hij leidt mij in grazige weiden, rustige wateren, rechte paden, om zijns naams wil, vanwege zijn eer, vanwege zijn reputatie. Niet dat hij ons zo lief vindt per se, maar vanwege zijn reputatie zal hij zorgen. Amen. Dat is ook voor iemand bedoeld. Dat je in rustige wateren terechtkomt, in grazige weiden en op rechte paden. Dat was nog niets voor mij. Dat was voor zijn naams wil. Voor zijn naams wil. Dat is een hele mooie preek. Voor zijn reputatie heeft hij ons gered. Dat terzijde, en dan komt het. Al. Oh, hij zegt maar alle dagen van het leven. Die gaat te snel. Al ga ik door een dal van diepe duisternis. Ik vrees niet, hè? Ik vrees geen kwaad. Dat is een goeie. En dat is mooi. Dus, dat stukje is er wel uitgelaten. Maar wel terechtgekomen. In een donker dal van diepe duisternis. Hè? Je moet afrekenen met je. Niet afrekenen, maar je moet afscheid nemen van je oude vrienden. Hè? En je kunt niet meer alle meisjes achterna. Kan wel, maar wat brengt het je? Elke terugval die ik heb gehad in mijn leven. En er zijn een hele hoop. Is begonnen met zomaar een verkering te beginnen. We kijken waar het schip strandt, zegt de wereld. Nou, dat heb ik geweten. En elke keer als het schip strandde, was ik weer aan het gebruiken. Dat was nog geen goede start. Maar de Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Grazige weiden, wijde schitterende dis. En ertussenin zit, yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. En dat is zo mooi. Want in het Nederlands klinkt het toch wel wat liever, braver, toch? Ook al ga ik door een diep dal van duisternis. Maar hier staat, the valley of the shadow of death. En dat raakte me wel, want ik weet wel wat het is om op het randje van het leven te leven. Of de dood in de ogen te kijken. Voor al die jaren heb ik niet gedurfd om te sterven en niet gedurfd om te leven. Je hangt er een beetje tussenin. En prijs God voor de Heer Jezus, want Hij is de weg, de waarheid en het leven. En Hij is het leven, dus ik wist, ik moet bij Hem zijn. En mijn moeder heeft het altijd al gezegd. Jos, waarom ga je niet naar onze lieve Heer? Maar nogmaals, ik was bang. Anders was ik al bij de waarheid terechtgekomen. Jos, het gaat niet helemaal goed met jou. En bij de weg, volg mij. En het leven. Bij de Heer Jezus moest ik zijn. En ik heb het juist ergens anders gezocht. Valley of Shadow of Death. En toen ik dit las, kwam ik uit bij Ezechiël 37 vers 1. Die kennen wij ook, toch? De hand van de Heere was op mij. Dit is Ezechiël. En de Heere bracht mij in de geest naar buiten en zette mij neer midden in een. Daar heb je die vallei. Die lag vol beenderen. The valley of the shadow of death. Hij deed mij er aan alle kanten omheen gaan. En zie, er lagen er zeer veel op de grond van de vallei. En zie, ze waren zeer dor. En hij zei tegen mij, mensenkind. Zullen deze beenderen tot leven komen? En ik zei, heren, u weet het. En toen zei hij tegen mij, bid tegen deze beenderen. Toen zei hij tegen mij, zing liedjes voor deze beenderen. Toen zei hij tegen mij, ga vasten voor deze beenderen. Nee, hè, Boenjan? Er staat. Wat staat er? Profeteer tegen deze beenderen en zeg tegen hen, dorre beenderen, hoor het woord van de Heere. Zo zegt de Heere, Heere tegen deze beenderen, zie, ik ga geest in u brengen. En u zult tot leven komen. En dat vind ik zo mooi, want het eerste beeld, de dal met dorre beenderen, dat is het beeld van de wereld. Ik hoor geen amen, hè. Want dat is best wel confronterend, dat is het beeld van de wereld. Zonder Jezus leef je niet. Want hij is het leven. Toch? Bij de zondeval is het leven uit ons gegaan. De geest is weggegaan. Uiteindelijk is het nodig dat wij dus gaan profeteren naar de wereld toe. En naar elkaar toe. Daar komen we zo meteen op terug. Maar het is belangrijk dat we niet alleen maar liedjes gaan zingen. Of mooie woorden gaan vertellen. Of cadeautjes. Of eten. Maar dat we ook gaan profeteren. En profeteren klinkt misschien heel ingewikkeld. En ik denk hier in de gemeente dat er vaak over gesproken wordt. Klopt dat, broeder Arthur? Maar wordt het ook uitgevoerd? Dat is een tweede. Gaan we er ook mee aan de slag? Want het is belangrijk, want deze dorre beenderen, de dorre beenderen in de wereld, die komen tot leven op het moment dat Ezechiël, op het moment dat wij gaan profeteren tegen deze beenderen. Maar wat moet je dan zeggen? Moet je dan de toekomst gaan voorspellen? Of het verleden? Net zoals bij de Samaritaanse vrouw. Hoe zit dat nou precies in elkaar? Oh. Het mooie is, de Heere doet het werk, hè? Zeg tegen deze beenderen, zie ik, dat is de Heere, ik ga geest in u brengen en u zult tot leven komen. Dan komt het. Ik zal pezen op u leggen, vlees op u doen komen, een huid over u heen trekken, de geest in u geven, zodat u tot leven komt. Het is de Heere die alles geeft, zodat die persoon tot leven komt. Misschien heeft u mensen in uw omgeving, misschien heeft u mensen in uw familie, die het nog nodig hebben om tot leven te komen, tot christelijk leven te komen. Misschien ben je in de kerk al 40 jaar of 20 jaar of 60 jaar. Maar de kerk maakt je geen volgeling van Jezus. We hebben het al heel vaak gehoord. Als je naar McDonald's gaat, dan word je ook geen hamburger. Als je in de kerk komt, word je ook geen volgeling van Jezus. Het heeft te maken met de keuze. De keuze die we maken, Romeinen 10 vers 9. Dat je met je mond belijdt, met je hart gelooft dat Jezus opgewekt is uit de dood door de Vader. En dan zul je gered zijn. Amen? Dan zul je gered zijn. Je maakt die keuze. En dat is belangrijk, dat wij profeteren. En wat is dat dan nou, profeteren, Jos? Je maakt het zo spannend. Kijk, rechts zijn nog de dorre beenderen en daar komen mensen tot leven. Dat is met mij gebeurd, lieve mensen. Dat is met mij gebeurd, dat gewoon mensen ook een profetische daad deden. Jos, heb je wat te doen vandaag? Kom bij ons eten. Ik zat nog bij de hoop, ik voelde me nog heel klein. Want je kan wel clean zijn, maar dan hakt het verleden op je in. Je kan wel een kind van God zijn, maar het verleden kan nog steeds op je inhakken. Ja, je kan wel halleluja roepen, zegt misschien iemand tegen je. Maar ik weet nog steeds die tijd dat jij dit en dit hebt gedaan. Je bent niks veranderd. Laat je het toe. Het gaat erom wat je gelooft. Geloof je in het woord van de Heer, wat zegt dat je een nieuwe schepping bent? Of geloof je in het woord van de tegenstander die zegt, hey, eens een dief. Ja, dat is een leugen. Of geloof je het woord van die tegenstander die zegt, kinderen die vragen, welk woord geloof jij? Welk woord geloof jij? Dorre beenderen komen tot leven. Nou, in het volgende gedeelte staat hoe wij mogen profeteren. Het profeteren uit het Oude Testament kennen we wel. Er zijn profeten, zij spraken woorden van God. Zij gaven boodschappen van God. Maar het was heftig, hè? Als deze mensen ernaast zaten, wat gebeurde met die profeten? Gedood, gestenigd of in de put gegooid. Gelukkig hebben wij daar niet mee te maken, hoop ik. Maar hier staat iets bijzonders. Dat is Paulus tegen de Korinthe-gemeente. Daar staat, jaag de liefde na en streef naar de geestelijke gaven. En vooral daarna dat u mag. Hey, dat is ook bijzonder. Er is eigenlijk een gemeente in rep en roer. Er gebeurt van alles. En dan begint Paulus met jaag de liefde na. en streef naar de geestelijke gaven. Er staat niet, streef naar de liefde en jaag de geestelijke gaven na. Nee, jaag eerst de liefde na en 1 Korinthe 14 komt natuurlijk na 1 Korinthe. Ja, dat is diepe theologie, goed zo. 1 Korinthe 13 gaat over de liefde toch. Het profeteren, mag ik nu zeggen, is de liefdestaal van God. Het profeteren is de liefdestaal van God, mag u opschrijven. Mooi als mensen meeschrijven. De liefdestaal van God. Mensen in de wereld hebben nodig de liefdestaal van God te horen. We zijn heel goed om mensen af te kraken. Hé, waar loopt de geit te vloeken de hele dag, man? Die ander neemt gelijk afstand van jou. Wie denk je dat je meer bent dan ik? En dan gaan ze op je letten. En dan zien ze precies alles wat jij af en toe fout doet. Misschien blaf je wel eens tegen je vrouw. Ze zien het meteen. En dan word jij op afgerekend. Maar het is niet de bedoeling dat wij de wereld gaan afkraken. Want God zegt, profeteer. En dan staat hier. Wie namelijk in een andere taal spreekt, spreekt niet tot mensen, maar tot God. Want niemand begrijpt het, maar in zijn geest spreekt hij geheimenissen. Dit gaat onder andere over tongentaal. Sla ik even over, vanwege de tijd. En dan komt vers 3. Wie echter profeteert, spreekt tot mensen woorden van opbouw, vermaning en troost. Zullen we dat even herhalen? Opbouw, vermaning en troost. Nou allemaal, opbouw, vermaning en troost. OVT. En dat is belangrijk. Opbouw is natuurlijk stichtend. Stichtend, iemand toespreken, opbouwend. Misschien hebben we het geleerd in de wereld. Het is makkelijk om iemand af te kraken, toch? Al die televisieprogramma's of die comedy shows kraken allemaal mensen af. En je gaat er zomaar in mee, maar wat de wereld nodig heeft, is dat we mensen mogen opbouwen. Vermaning, dat kun je zien als, hey, ik word tot de orde geroepen, ik krijg een standje. Maar vermaning is eigenlijk, nou kom ik er niet op. Dat je positief toegesproken wordt. Het is een ander woord wat ik zoek, maar ik kom er nou niet op. Aansporing. Bemoediging, terechtwijzing mag ook, maar in de liefde. Toch? Ik denk dat je niet zo bedoelt, maar ik voel het zo. Klopt dat? Dat is die wedervraag, hè? En troost. De wereld heeft troost nodig, want zou je niet verdrietig worden als je naar deze wereld kijkt? Zou je niet verdrietig worden? Toch? Zijn we niet met z'n allen op hard aan het ons verdriet aan het vermijden? Toch? Van het ene amusementsprogramma naar het andere amusementsprogramma. Van het ene TikTok-filmpje naar het andere TikTok-filmpje. Je wordt er zelf helemaal TikTok van. Ik heb wel geen TikTok, maar ja, Facebook. Ik heb er heel lang tegen gestreden. Ik ga niet scrollen. En dan ben je aan het scrollen. Achter elkaar door. Is alweer een half uur weg. Weer een half uur van mijn leven weg. Scrollen naar onzin kijken. Je wordt er zomaar door gegrepen. En dan dacht ik, waarom doet dat toch eigenlijk? Misschien is het wel om getroost te worden. Om verdoofd te worden dus eigenlijk. Wat we nodig hebben zijn woorden van troost van boven. De Heere God, in jouw eenzaamheid. Misschien zijn hier mensen eenzaam. Er zijn heel veel mensen eenzaam. Ik durf te zeggen dat elke cliënt van de hoop die binnenkomt eenzaam is. Dat zeg ik al bijna 20 jaar. Ik ben trainer bij de hoop tegenwoordig. Ik zeg, en niemand heeft ooit gezegd, dat geldt niet voor mij. Dus, en ik geloof ook niet dat het alleen voor verslaafden geldt. Maar dat je zomaar, ook al heb je een grote familie, eenzaam kan zijn op de plek waar je bent, in de situatie waar je zit, dat je eenzaam kan zijn. En zo'n persoon kan jouw troost gebruiken, maar je kan ook tegen hem zeggen, hey, in jouw eenzaamheid komt hij met zijn heilige aanwezigheid. Amen. Komt hij met zijn heilige aanwezigheid. Want hij heeft gezegd, ik zal je nooit begeven en nooit verlaten, dus hij is altijd bij ons. Dat is geen amen, hè? Dat is misschien... Hij is altijd bij ons. Als je dat heel vaak zegt, kan het wel eens eng worden. Als je wel eens stiekem met dingen doet. Maar die zijn hier natuurlijk niet in het teleur. Vers 23. Als nu de hele gemeente samen zou komen en allen spraken in andere talen en er kwamen niet ingewijden of ongelovigen binnen, zouden zij dan niet zeggen dat u buiten zinnen bent? Stel je voor, je komt iemand binnen die is ongelovig. Het is al een beetje overweldigend als je ziet dat de mensen aan het dansen zijn. Hè? Zo kwam ik de eerste keer de gemeente binnen, toch? Ze begonnen te zingen en ik denk, wat is dit? Wat een gek huis. Ik zie die mensen zitten staan. Het was net een Zumba-les. Ik denk, waar ben ik toch terechtgekomen? De ene is aan het huilen, de andere is aan het lachen. En net ook, hè? Vlaggen, mensen rennen door de tent heen, recht op me af met die... En ik denk, oh heer. Maar supermooi natuurlijk. Maar als ik ongelovig was, en ik wist er niet van, dat was wat ik de eerste keer dacht. Ik denk, waar ben ik nou terechtgekomen? En toen kwam het woord van God. En toen werd ik geraakt in mijn hart. En toen dacht ik, wow, laat het er maar zijn. En nu, nou, de andere kant is ook waar. Hè? Krijg ik even op mijn hart. Ik zat in een traditionele dienst, trouwdienst. Gereformeerd met iemand die evangelisch was, maar het was een gereformeerde dienst. En we gingen zingen, orgel, en iedereen bleef zitten. En ik denk, jongen, ik was net op de Bijbelschool, hè, dat vuur net ontvangen. Ik zeg, wat een stelletje. Ja, wat zal ik gedacht hebben, ik weet het niet meer. Maar ik dacht, ik ga staan. En ik opeens kreeg die tekst. Gij zult geen aanstoot geven. Ik dacht, dan blijf ik maar zitten. En opeens begon iedereen te zingen. En ze begonnen hard te zingen. En ze zongen dit lied. Hoe gaat die alweer? Ik bouw op u, mijn schild en mijn verlosser. Sterk in uw kracht. En ga in uw naam. Dat is mooi, hè? En ik zit daar te huilen in die dienst. En ik hoorde die stem van de Heer. Ik hoorde het niet vaak, hoor. Maar nu hoor ik hem. En die zei, daar zit je nou met je vooroordelen, Jos. Denk je dat ik hier niet aanbeden kan worden? En we hebben heel veel collega's bij de hoop. Allerlei gezinten. En een directeur die zei, Jos, ik kom uit, weet je, jullie spelen, ik kan bijna niet blijven zitten. En ik ben blij dat ik hier kan staan, maar in onze kerk blijf ik gewoon zitten. En we kunnen geen uiting geven aan onze expressie of aan onze emoties. Dus wat doen we? Keihard zingen. En dat heb ik daar gevoeld. Hè? En dat is hun aanbidding. Ik denk, ja, tuurlijk heeft God dat gezien, Jos. Tuurlijk, het hangt er niet af van wat jij doet of hoe je het, als het maar vanuit je hart komt. En dat merkte ik in die tijd. En ik weet als, och, je wordt op een gegeven moment van een bullebak, Thomas. Een huilenbalk. Kent u dat? Wie is er meer gaan huilen sinds de bekering? Wat een watjes allemaal toch ook. Ik ook. Het is ongelooflijk. Ik breng mensen mee uit mijn omgeving naar de kerk. Die lopen gewoon weg. Jos, ik zit alleen maar te huilen hier. Ik zeg, prijs de Heer. Prijs de Heer, daar ben ik niet voor gekomen. We gingen toch naar een kerkdienst. En dat is mooi, hoe God je hart aanraakt. Dat ze woorden te horen krijgen die ze niet verwacht hadden. Ach, ik wil weer allerlei zijwegen inslaan. Maar hier staat, in 24. Maar als allen zouden profeteren. En wat is profeteren? Woorden van? Vermaning en troost. Opbouw, vermaning en troost. Zullen we het nog een keer zeggen? Opbouw, vermaning en troost. Sommigen hebben de gave van ontmoediging, hè? Hey, we zien er geen eruit, jongen. Wat was je gisteren? Weer te laat. Je zal niks veranderen. Nou, het is bemoedigend, hè? Bemoedigend. Zo ken ik je weer. En dat gebeurt heel vaak. En dan heb je misschien helemaal niet in de gaten. Kan zomaar in jouw systeem zitten. Misschien heb je ouders zo tegen je gesproken. En je had er een hekel aan en dan kom je op je 40ste erachter. Hé, ik lijk steeds meer op mijn vader. Die tegen mijn moeder zat te blaffen. En ik blaf niet, hè, over het algemeen tegen mijn vrouw. Zeker niet als ik in mijn hok zit. Ja, ik heb gebeden, hè, voor een sterke vrouw. En elke dag een beetje spijt van dat gebed. Niet van haar. Zij is de perfecte vrouw voor mij. Alleen soms denk ik, heren, moet dat nou weer zo overdreven? Misschien kent u haar. Nou, ik vind het wel een leuk voorbeeld. Ik was toen 55 jaar. Dan ga je ergens heen. Je hebt je klaargemaakt, netjes aangekleed. Je wil bijna de auto instappen. Zegt ze tegen mij, Jos, heb je al geplast? Ik ben al 55 jaar bezig om zelfstandig te worden. Heb je al geplast? Dus dan krijgen ze van mij te horen. Ja, hallo, ik ben 55 jaar. Je behandelt mij als een kind. En zo, bla 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 bla, komt het allemaal eruit. Je zit in de auto. Je rijdt 5 minuten verder. En ja hoor, ik moet plassen. Wat doe ik vanuit de geest? Ik zeg, schat, wil je een cappuccino bij de eerste beste tankstation? En ik sneak zo de toilet in. Bij deze heb ik dat beleden. Opbouwen, vermaning en troost. We hebben het zo nodig. Ja, ik ga maar gewoon verder. Want in vers 25 staat... En zo worden de verborgen dingen van zijn hart openbaar. Over wie gaat het nou? Over die ongelovige persoon die binnen is gekomen. Misschien heeft u nog gebieden in uw leven waarover u ongelovig bent. Voor mij het profetische. Toen. En dan ben je aan het profeteren en komen de verborgen dingen van zijn hart openbaar. En zo zal hij zich met het gezicht ter aarde werpen, God aanbidden, het verkondigen dat God werkelijk in uw midden is. En dat is zo bijzonder, dat mag ik ook bij de hoop doen. Dan geef je therapie, dat is hartstikke goed, maar het evangelie, Jezus Christus verlost, bevrijdt en geneest. En dan kom ik aan simpele woorden heen. Dan geef ik iemand een huk die net binnen is gekomen. Dan krijgt hij van mij de bemoedigende woorden. Ik hoop dat je het zo moeilijk mogelijk had krijgen. Dat zeg ik, hè. Ja, dat meen ik serieus. Dat weet u wel. Dat heeft u ook nodig. Want als je het moeilijk krijgt in behandeling 12 weken lang, wordt het buiten makkelijker. Toch? Want we kunnen 12 weken lang centerparks houden, maar je gaat onveranderd weer naar buiten. En God weet het ook, dat je soms die wrijving nodig hebt. Dat je soms die clash nodig hebt. Dat je soms dat conflict nodig hebt. Want door de crisis kom je tot Christus. Oh, je hoort mij niet. Door de crisis komen we bij Christus. Amen, want we weten het. Meestal in die crisis, ja, weer hand eigen boezem, richt ik mij op mijn vrouw bijvoorbeeld. Dat is het dichtst erbij. Niet dat ik constant stoot te blaffen, helemaal niet. Maar in een crisissituatie, die hebben niet heel veel, hè. Dan denk ik, wat doet ze nou weer? Maar juist Christus wil met mijn hart aan de slag. Want er komen nog grotere stormen, Jos. Ben je er klaar voor? Als je al niet om kan gaan met je vrouw, die eigenlijk het beste met je voor heeft, die jou haar belofte heeft gegeven dat ze bij jou zal blijven door dik en dun, goede tijden, slechte tijden, waar je voor gekozen hebt voor de rest van je leven bij te blijven, ga ik tegen haar lopen mekkeren. En de Heilige Geest die schudt me dan wakker. Jos, wat ben je aan het doen? En dan besef ik weer, oh, de Heer is met mij bezig. Sorry schat, en ik krijg het bijna niet over mijn lippen. Hè? Want mijn hele leven heb ik daartegen gevochten. Sorry zeggen is eigenlijk te nederig, te kwetsbaar. Als je sorry zegt, gaan ze misbruik van je maken. Want dat hebben ze al gedaan in mijn leven. Maar je merkt op het moment dat je alleen al sorry zegt, dat er leven komt terug in je relatie. Amen. Dat er leven komt in die situatie. Sorry zeggen kan ook een act of prophecy zijn. Kan ook een handeling zijn. Een profetische handeling zijn. Sorry schat, ik heb het niet zo bedoeld. Ik kan het nog niet helemaal uitleggen, ik kan het niet verklaren. Sorry, daar gaan we mee beginnen. En dat kan heel lastig zijn. Amen. Dat kan heel lastig. En God wil ons in die lastige posities brengen, want hij heeft nog grotere dingen voor ons te doen. En hoe groter de dingen die we mogen doen, hoe groter de tegenslagen kunnen zijn. Ik wil het niet profeteren over je leven, maar je merkt hoe groter je bediening, hoe groter misschien je weerstand. Ik wil het nogmaals niet over je uitspreken, maar misschien heb je die ervaring al. Want de tegenstander is er niets anders dan op uit om jou te ontmoedigen. Dat is het tegenovergestelde van profeteren. Hé, wat doe je eigenlijk op het podium, Jos? Jongen, je hebt je eigen moeder dit en dat bedreigd en beroofd. Wat loop je daar te vertellen? En natuurlijk had ik in het begin daar last van. Wie ben ik nou eigenlijk? En dan bracht ik een hele brave preek. En dan kreeg ik complimenten, 3 punten. Begin, kern en een slot. allemaal heel mooi, maar je mist de geest. En dan mag je afrekenen met jezelf. Ja, ik maak af en toe fouten. Ja, ik praat af en toe te snel. Ja, ik praat af en toe te veel. Maar als er maar 3 woorden uitkomen die voor jou, die voor jou bedoeld zijn, om in je hart geraakt te worden, want God is een God van maatwerk. Hij weet precies waar hij jou in je hart moet raken om genezing tot stand te brengen. Amen. Want hij kent je door en door. Dus probeer even de woorden eruit te vissen die ik allemaal spreek op dit moment. En er zijn, ik zie mensen schrijven, dat is supergoed. Plaats het, 1 woord dat je raakt, plaats het alsjeblieft in je notities op je telefoon. Want je gaat het vergeten. De tegenstander heeft er alle baat bij, omdat je vergeet welk profetisch woord je naar je toe gekregen hebt, gezegd. Je gaat het vergeten. En daarom als de profetieën worden uitgesproken, worden dingen vaak opgenomen. Toch is het belangrijk om zaken op te nemen. Zo, dit was de inleiding. Zo mooi, de verborgen dingen van je hart. Dat de verborgen dingen van je hart. Als dat vrijkomt, is vervelend. Is lastig, toch? Dat heb ik verborgen gehouden. Je weet nog waar ik woon, toch? Ons huis vroeger, Boenjan. Ons huis, we hadden een raar huis, we hadden een rare woonkamer. Ik heb het over verborgen dingen in mijn hart. We hadden een hoog tapijt. Geen hoogpolig, maar hoog tapijt. Ik ga het zo meteen uitleggen. In onze woonkamer, overal zand. Overal zand. In onze woonkamer hingen waslijnen. Waslijnen en buiten. Oh nee, en er stond ook nog een boekenkast. Die was altijd gesloten. En buiten in de tuin was water. Luister, ik heb nooit geleerd om te communiceren. Ik heb nooit geleerd om conflicten uit te praten. Thuis communiceerden wij met de deur. Ja, hoe harder de deur, hoe bozer je was. Misschien ken je het. Ik zie mensen knikken of zo. Daarom hebben we nou een draaideur in huis. Maar dat hoogpolig tapijt, wij konden niet praten. Dus wat deden wij? Wij veegden alles onder het. Wij veegden alles onder het tapijt. Wie heeft er ook zo'n tapijt thuis gehad? Oh, ben ik weer de enige? Ja, doei. Wij veegden alles onder het tapijt. Werd niet uitgesproken. Want als er iets gebeurd was, dan snel zand. Zand erover. Werd niet uitgesproken. Je draagt het gewoon met je mee 40 jaar later. Zand erover. Wat hadden wij? Waslijnen. Want de vuile was? Nee, die hing gewoon in de woonkamer. Die werd niet buiten gehangen. Boekenkast, die zat op slot. Want het is een gesloten. Ja, praten we niet meer over. Gesloten boek. En dan komt hij in de tuin. In de tuin hadden wij een sloot. Wat zat er in die sloot? Oude koeien. Oude koeien zijn de gevaarlijkste dieren op aarde. The big six. Oude koeien. Heb je dat nooit? Dat je steeds weer herinnerd wordt aan het oude wat er gebeurd is ooit. Je hebt er al zand over gedaan. Je hebt het onder het tapijt geveegd. Je hebt het binnengehangen in plaats van buiten. Het is een gesloten boek, maar het komt weer terug. Het is belangrijk om af te rekenen met het verleden. Als je niet afrekent met het verleden, rekent het verleden af met jou. En wie rekent er af met het verleden? De Heere Jezus. De Heere Jezus. De Heere Jezus rekent af. Hier is mijn verleden, Heer. Opeens in een gebed zei ik, Heere Jezus, hier is mijn verslaving. En ik denk, wat is dat nou voor een raar gebed? Hier is mijn verslaving. Dat is wel het, ik zeg het heel even plat. Dat is het smerigste wat ik heb. Mijn verslaving geef ik aan de Heere Jezus. En toen merkte ik opeens, hé, maar die verslaving is wel het kostbaarste wat ik heb. Want daar heb ik mijn hele leven aan gegeven. Daar heb ik mijn kinderen aan geofferd. Daar heb ik mijn ouders aan opgeofferd. Daar heb ik mijn gezondheid aan opgeofferd. Daar heb ik mijn gezonde verstand aan opgeofferd. Dit was het kostbaarste wat ik heb. Hier, Heer Jezus, hier is mijn verslaving. En 2 jaar later kom ik achter. Hé, wat is die verslaving eigenlijk? Die was al meteen afgenomen, maar ik wist het niet meteen. Want soms moet de Heer Jezus ons beschermen. Toch, als ik al wist dat ik al clean was, was ik misschien weer gekke dingen gaan doen. Achter de meiden aan, achter het geld aan, enzovoorts. Hij wil je verlossen, hij wil je bevrijden. Maar vooral wil hij jou vooruit helpen. Dus ik sta hier nu, kom van die zolderkamer af, gekke dingen gedaan in mijn leven. God is bij macht om mensenlevens radicaal te veranderen. Sommige mensen hebben profetieën over me uitgesproken. En dan sta je opeens in Zuid-Afrika. Afgelopen februari waren we er weer en maart. En ik laat een klein stukje zien van de jongerendienst. Oh, kan je hem aanzetten voor mij? En ik wilde iedereen een woord van profetie meegeven. En mijn broeders van deze kerk, ja, die hadden snel service. Die deed anders zo pak, 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 pak. Want er stonden 200 kinderen voor. Die hun leven naar Jezus gaven. En dat was zo bijzonder, want ik ben je leven aan het uitdelen eigenlijk. In zijn naam natuurlijk. Maar ik heb zo lang met de dood geworsteld. En ik heb zo lang dood uitgedeeld. Want als je een dealer bent, dan ben je in principe dood aan het uitdelen. En ik heb het nooit geweten natuurlijk, dus daar kan ik me achter verschuilen. Maar op het moment dat mensen over me geprofeteerd hadden, kwam ik terecht tot bekering, tot de doop, heb ik al uitgelegd. Profetieën werden uitgesproken, ik wilde graag een woord van God horen. En mensen zeiden dingen over mij, maar ik vertrouwde het niet helemaal. Dus er was het profetisch echtpaar, misschien kennen jullie ze, hoe heet ze? Fidels? Man is inmiddels overleden. Maar die kwamen wel eens daar in onze kerk. En ik wilde altijd, hij deed kort het woord. En dan kon je gaan staan als je een woord wilde hebben. Als je op je rug getikt wordt, mocht je naar voren lopen. En ik werd nooit uitgekozen. En ik was natuurlijk, ik had last van afwijzing ook wel een beetje. Maar ik wilde graag het woord van God horen. En opeens zat ik op de Bijbelschool. En daar kwamen ze. En dan kwamen ze met een team. En uiteindelijk gingen ze iedereen af. Was hij er ook bij? Iedereen kreeg een profetie. Ik zeg, yes, dan kan hij me niet meer ontwijken. Hij kwam bij mij. Hij kijkt me aan en zegt, Jos, jouw smile zal mensen bij Jezus brengen. En hij liep weer door. Nou, ik dacht helemaal niet, halleluja. Ik wil een krachtig woord van God, diepgaand met mooie woorden. Jouw smile zal mensen... Nou, we hebben de helft van de dienst hebben hier gelachen. Dus let op. Kom maar naar voren, rij van twee als je leven naar Jezus wil geven. Het heeft nog niet echt gewerkt, maar je merkt wel dat het wel mijn domein is, mijn gebied. Want de docent preek- en spreekvaardigheid zei ook, Jos, haal die grappen niet uit je preek, gebruik ze altijd. Dat was een profetie. Daardoor durfde ik het ook. Ik kreeg eigenlijk een soort van toestemming om dat te gebruiken. Ik ging naar een fulltime bijbelschool. Je ziet, in januari bekering, in april gedoopt, in augustus zat ik op een fulltime bijbelschool. Discipelschap, leiderschap. Had ik geld? Nee, geld kwam. Had ik tijd? Nee, want ik moest gaan werken. Maar tijd kwam. En uiteindelijk heb ik 2 jaar fulltime bijbelschool volbracht. En ben ik terechtgekomen in Word, Worship and Witness. Word, Worship and Witness. Deze week was ik 4 dagen heb ik plat gelegen. Je hoort het nog een beetje aan mijn stem, denk ik. Om misschien een beetje rust. Misschien word ik een beetje stilgezet door de Heer. Want we gaan als een trein. En daar ga je ook aan wennen. Dan wordt het opeens onwennig als je in een weekend niks te doen hebt. En niks te doen, dat heb ik nooit. Want ik ben toch getrouwd. Ik kan toch heerlijk gaan wandelen met mijn vrouw. Maar dat is een beetje uit mijn systeem. En dat is lastig om toe te geven. Want misschien ben ik nog wel aan het presteren voor de Heer. Misschien ben ik nog een beetje aan het presteren voor de Heer. En misschien denk ik dat ik daar de goedkeuring van krijg van de Heer. Maar de Heer is zo lief. Dus dan heb je weer 2 diensten op een dag. Eentje in Schavendeel en in Rotterdam. En ik rij 's ochtends naar Schavendeel vanuit Dordrecht. Moet je door een tolpoort. Slagbomen. Je moet eerst betalen. Er staat een auto voor mij. Die auto die treuzelt, die duurt lang. Ik dacht, ik had een foute gedachte. Ik dacht, oh, zeker een... ik denk een profetische gave daar. ik zal het bevestigen, die profetie. Het was een vrouw. Maar het was heel bijzonder. Het was heel bijzonder. Want ik zat me een beetje... boom gaat open. Zij redt door. Ik sta voor de slagboom. De mevrouw achter de loket zegt dit. Meneer, kent u die mevrouw die net weggereden is? Ik zeg, nee. Ze heeft al voor u betaald. Wat? En ik zit daar een beetje af te kraken. De gave van de ontmoediging. Ze heeft al voor u betaald. Dit ging over €2. En ik word geraakt in mijn hart. Ik kom in mijn overlevingsstand. Ik zeg, prijs de Heer. Slaat nergens op. Slaat nergens op mijn automatische reactie. Omdat ik niet wilde laten zien dat ik geraakt was. Pokerface. Prijs de Heer. Slagboom gaat over. Ik rijd door. 2 meter verder begin ik te huilen. Want ik had begrepen, de Heer heeft mij gezien. En ik had nog niks gedaan die dag. Voor mijn gevoel. Ik had nog niks gedaan. En de Heer wil me zeggen, ja Jos, je hoeft niet te presteren om mijn liefde te winnen. Ik hou al van jou. Ik ben al met jou. Ik voorzie al in hetgene wat je nodig hebt. Ik heb de prijs al betaald, de prijs van de poort. Ik mocht door omdat de prijs betaald is. Dat was God zelf die sprak. En dat zijn die momenten die je inderdaad mag documenteren, vastzetten voor het leven. Dat je mag weten, want de omstandigheden willen jou laten denken dat God je vergeten is. Dat je weer alleen verder moet. Of dat je bang bent dat God net je vader is die je verlaten heeft. Nee, God bevestigt op zijn tijd. Amen. God bevestigt op zijn tijd en voor mij was dat de tijd. Word, worship en witness. Helemaal uit de hand gelopen natuurlijk. Internationale bediening. Ik spreek in Etten-Leur. Maar ook in Hongkong en Australië en Zuid-Afrika en Indonesië zijn nou de hoofddoelen. Prijs de Heer daarvoor. Dit is een klein filmpje als laatste van Zuid-Afrika. Er staan voor duizenden kinderen, soms zonder microfoon. Duizenden kinderen geven hun leven in Jezus in de armste wijken van Zuid-Afrika. En dit is hoe ze het vieren. Zij weten dat ze gered zijn. Zij weten dat ze God nodig hebben hierin. Geen schaamte. Jongerendienst. En dit is een hele kleine gemeente in de Sloppenwijk. Maar er was feest, er was vreugde, de vreugde van de Heren. Parkwood, Kaapstad, een van de meest criminele buurten van Kaapstad. Daklozen, midden in Kaapstad, de meest criminele straat. Dit is die school. God is goed en zeer te prijzen, Thomas. Er is over mij geprofeteerd. Je zag het bij de doopdienst. En het is goed dat u profetie ontvangt van elkaar. Dat u daar fijngevoelig in wordt en we mogen daarmee oefenen. En het liefst natuurlijk zo veilig mogelijk. Dan is het beste misschien met je partner te oefenen. Dan kun je tegen elkaar zeggen, ik kan ernaast zitten. Want als je tegen een vreemde iets zegt wat je misschien wat heel spannend is en je zit ernaast, kan het wel schadelijke gevolgen hebben. Op elkaar oefenen, dan weet je, er kan wat gebeuren, ik kan ernaast zitten. Is er geen geluid voor de piano? Dankjewel. En ik profiteer dat het geluid gaat spelen. Wat goed, hè? Zo mag je beginnen. Heel eenvoudig. Als een kind. Als een kind. En zo ben ik begonnen. En de laatste tijd krijg ik heel veel mensen van... Weet je, Jos, toen 10 jaar geleden of 15 jaar dit en dat... Ik heb een huis gekregen. Nog niet zo lang daarna. En ik weet al helemaal niet meer dat we dat ooit gezegd hebben. U weet het ook. En dat is mooi, want God wil ons gebruiken. wil door ons heen spreken en wil tot ons spreken door andere mensen heen. En wat hebben we daarvoor nodig? Open oren. Open oren van ons hart. Open oren van onze geest. Dat onze ogen van de geest geopend worden voor hetgene God ons wil laten zien. Misschien een beeld. Dat we daarmee oefenen, allereerst op onze of collega, als je dat afgesproken hebt. Of op je man of vrouw. Dat je daarin mag groeien. En je zult zien dat de gemeente opgebouwd wordt. Dat we elkaar mogen opbouwen. Dat het lichaam van Christus opgebouwd wordt. Ik geloof dat er aardig wat mensen zijn die een gebroken verleden hebben. En vaak zie je dat aan de kracht van aanbidding. Aan de kracht van aanbidding. Want vaak hoe zwaarder je het gehad hebt in je leven en je gaat die aanbidding, je komt in die aanbidding en je gaat dansen en springen en juichen, dan zie je al ter plekke genezing plaatsvinden, lieve mensen. Mag ik dat zeggen tegen u? Dat je hebt niet per se een gebed nodig van iemand. Of handoplegging. Maar in de aanbidding. In het uiten van je emoties. Ben je al aan het verwerken. Amen. Ben je al aan het verwerken. Lachen tegen elkaar. Samen juichen. Samen springen. Samen die vreugde ervaren van God. Kan zo genezend werken. Dat wat je thuis niet doen mocht. Als kind. Je moest je gedragen. Ga niet staan. Ga niet zitten. Ga niet lopen. Ga niet lachen. Dat is net als bij ons in de kerk vroeger. Dat dacht ik zo. Hou je mond. Kijk voor je. Beweeg niet. Adem niet. We hadden heel veel begrafenissen. Ik weet dat het geen livestream is. Maar God heeft ons mensen gemaakt. Het koninkrijk van God bestaat uit vrede, vreugde en gerechtigheid. Gerechtigheid betekent alleen maar dat je onschuldig bent. Iemand anders heeft onze straf gedragen. Dat is de gerechtigheid van de Here. Het koninkrijk. Je bent vrij. Twee mensen zijn vrij hier. Je bent vrij. Halleluja, we zijn vrij. We zijn vrij. Nog niet, nog een paar minuten. Dan zijn jullie vrij. De vrede. Het kan zijn dat u nog struggelt met uw leven. Het kan zijn dat u nog struggelt met uw verleden. Het kan zijn dat u bij de deur daarbuiten heel veel koffers heeft neergezet. Met pijn, angst, verdriet, schaamte, schuld. Het verleden. En dat u, wanneer u hier weggaat, die koffers weer oppakt en shout naar huis. Het kan zijn. Laten we onze ogen sluiten, oké? Vader, dank u wel, Heer, dat u komt, dat u hier bent met de kracht van de liefde van uw Heilige Geest. De kracht van de liefde van uw Heilige Geest. Niet zomaar de Heilige Geest die daar stil zit. De Heilige Geest die rondgaat, Heer. En op dit moment harten beweegt, harten bekijkt. En dat u laat zien de verborgen dingen van het hart. Sommigen hebben het nogmaals te kampen met schaamte, angst en schuld. Heren, kom met kracht. Kom met uw liefde. En ik wil heel simpelweg twee oproepen doen. De eerste is, laten we de ogen even gesloten houden uit respect voor iedereen. De eerste is, als je hier bent en je hebt nog nooit de keuze gemaakt om je leven naar Jezus te geven. Dat betekent dat je de Heilige Geest ontvangt. Dat betekent dat je eeuwig leven krijgt. Dat je niet sterft, maar geestelijk naar de hemel gaat. Dat je vernieuwd zal worden. Als je nog nooit die keuze hebt gemaakt, zoals ik net zei. Wil ik je eenvoudigweg vragen om even je hand op te steken. Om vandaag die keuze te maken. Zijn hier mensen vandaag die die keuze willen maken? Om een leven aan Jezus te geven. Je leven zal nooit meer hetzelfde zijn. Ik wil het nog een keer vragen, omdat ik weet het gaat over eeuwig leven of eeuwige dood. Als jij hier bent en je voelt je hart in je keel kloppen, is het misschien tijd om die keuze te maken. Mag ik dan even je hand zien? 20 jaar geleden heb ik die keuze gemaakt. En leven totaal veranderd. Oké. Blijkbaar is iedereen een kind van God hier. Mocht je dat niet zijn en je durft nou niet je hand op te steken, kom achteraf even naar het gebedsteam. En zeg: ik wil graag mijn leven naar Jezus geven. Tweede vraag, tweede oproep. Ben je hier en je bent aangeraakt door het woord? Je weet het, dat je het weet, dat je dit weet. En je hebt gebed nodig op dit moment, wil ik dat en masse doen, aan plein, samen. Wil ik je vragen om te gaan staan op de plek waar je zit. Als je te maken hebt met pijn uit je verleden, als je te maken hebt, als je van jezelf weet, hey, soms word ik boos. En ik weet niet waar die boosheid is gewoon buitenproportioneel. Het heeft niks te maken met die situatie, maar er komt veel meer naar boven. Soms word je geraakt. Soms word je emotioneel. En misschien heb je nu te kampen met schaamte. Wat zullen mensen wel niet van me denken? Misschien heb je nu te kampen met angst. Ik durf eigenlijk niet. Ik denk dat er nog veel meer mensen moeten staan. Dat is niet van mezelf. Ga niet. Geef die koffers aan de Heer. Geef die koffers aan de Heer. Halleluja. De verborgen dingen van het hart komen naar boven, stond er in het woord. Staat er in het woord. We zien de mensen staan en ik wil vragen aan de mensen die erachter zitten, om bij deze mensen de handen op de rug te leggen. Wil je dat even doen? Als broeders en zusters. Bij de mensen die staan, kan er alstublieft een hand op de rug gelegd worden. Of op de schouder. Halleluja. Dit is gemeente in actie. Dit is gemeente in actie. Heeft iedereen een hand op de schouder? Halleluja, halleluja. Bid me maar na als je wilt. Vader God, zullen we met z'n allen bidden, zodat onze broeders niet alleen staan. Vader God, dank u wel voor uw aanwezigheid. Dank u wel dat u mij kent. Dank u wel dat u mijn hart ziet. Dat het verborgene naar boven mag komen. Ik geef mijn pijn aan u. Ik geef mijn verdriet aan u. Ik geef mijn leven aan u. Heer, ontvang het. U weet er wel raad mee. Ik ben vrij. Ik ben vrij. Ik ben vrij. Ik ben uw kind, Heer. Ik reken af met mijn verleden. Door uw kostbare bloed. Ik ben verlost. Het verleden heeft geen vat meer op mij. Ik ben vrij. Ik ben vernieuwd vandaag. Mijn hart is genezen. Vreugde stroomt naar binnen. En zal weer naar buiten stromen naar andere mensen toe. In Jezus' naam. Amen. En amen en amen. Zullen we de Heer een groot klap overgeven wie is. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus.